digital code of conduct. Daar wil ik eerst de hint voor opgeven.
Ja, dankjewel. Dan vrees ik dat ik waarschijnlijk ook al een klein beetje iets ga vertellen over het volgende agendapunt. Want zoals je al heeft gezien zijn we beide niet in staat geweest om tot een besluit te komen. Met een begeleidende brief waarom. En dat komt eigenlijk in beide gevallen op hetzelfde neer. En dat heeft eigenlijk te maken met de scheiding tussen privégebruik en zakelijk gebruik van faciliteiten. Of vooral faciliteiten aan de universiteit. Want er zijn heel erg mooie gedragscodes opgesteld. Voor studenten, voor medewerkers en IT-medewerkers specifiek. Maar we leven op een campus en daar wonen mensen ook. En de vraag is wat dus de gevolgen ook zijn voor het beleid voor de mensen die hier wonen en dan niet in hun studerende of werkende rol zijn. En al snel komen we dan op een geografische verdeling van de campus. We zien dat wanneer ik eigenlijk uit de spiegel wegloop en rechts afdraai, dan kom ik in het woongedeelte. En ook daar wordt bij alles wat ik doe digitaal gevolgd en kan gevolgd worden door de universiteit, omdat het één groot systeem is. En daarmee komt dus ook de vraag, in hoeverre wordt gegarandeerd wanneer ik mij op privé terrein bevind, wanneer ik privé doeleinden gebruik. Hoe wordt gegarandeerd dat ik dan niet gevolgd word en gecontroleerd word? En daarmee komt er eigenlijk ook het tweede punt in de brief naar voren. Namelijk de rechten en plichten van de universiteit op dat gebied. Want het is natuurlijk logisch dat de universiteit alles kan volgen. Alles ook het recht heeft om gericht onderzoek te doen op aanvraag van het college van bestuur. Maar welke... Ja, op welke manier zou de universiteit om moeten gaan met de data die verzameld wordt? Op wat voor manier wordt deze data gedeeld binnen de universiteit? Er staat een aantal keren geanonimiseerd, maar hoe lang zou deze data bewaard worden? En dat zijn twee best wel cruciale onderwerpen. In een heel erg gevoelig onderwerp dat nationaal, maar ook internationaal steeds gedetailleerder bediscussieerd wordt. En vandaar dat we dus ook niet in staat waren om tot een besluit te komen. En ik denk dat dat een hele korte toelichting is van wat er ook in de brief staat.
Het college.
Ja, dankjewel. Ik begrijp de zoektocht naar afbakening van waar welk gedrag nu wel en niet is toegestaan. Hoe graag wij als college ook zouden willen dat je dat eenduidig voor alle rekeningen kunt doen, gaat dat niet lukken, al was het maar omdat onze gedragscodes verankerd zijn in wet en regelgeving met andere doeleinden. Rookbeleid wordt gekoppeld aan ruimtelijk ordeningsbeleid, een ruimtelijk ordeningswetgeving van de Nederlandse overheid. En daar is een bestemmingsplan een instrument in en daar wordt onderscheid gemaakt tussen een woongebied en een niet-woongebied. En dat kun je op elkaar terugvinden. Digitale gedragscodes die vinden veel meer hun verankering in wet en regelgeving die te maken heeft met privacy en gegevensbescherming, AVG. Dat is geen ruimtelijk instrumentarium. En de ordening gaat dan ook veel meer over wie gebruikt wiens spullen of wiens data en niet zozeer waar dat geografisch gebeurt. Dus alleen al vanwege het feit dat de maar achterliggende wet en regelgeving echt op een ander soort inrichting en sturing en beïnvloeding verstoeld is, gaat het hier nooit lukken om een eenduidige geografische afbakening te maken die een soort virtuele map is onder al onze gedragscodes. Dat gaat gewoon niet lukken. Voor beide gedragscodes is volgens mij wel duidelijk hoe het zit. Bij als het gaat om het rookbeleid, is woongebied en gebied wat niet eigendom is van de UT, of opstallen die niet eigendom zijn van de UT of niet door de UT geëxploiteerd worden, daar kunnen wij niet afdwingen dat het rookvrij is. Verder kan het wel. En dat kun je geografisch aangeven, omdat het op een bestemmingsplan gebaseerd is. Je kunt in een bestemmingsplan terugzien waarbij eigenaar zijn en waar gewoond en gewerkt wordt op de campus. Bij de digitale gedragscode Zit het verschil in privégebruik versus zakelijk gebruik eigenlijk vooral? En dat maakt niet zoveel uit of dat in je privéruimte is of in de zakelijke omgeving. Als jij materiaal, hardware van UT gebruikt in een privéomgeving, dan is privégebruik nog steeds, maar tot een bepaalde hoogte toegestaan als dat apparaat van UT is. Dus volgens mij is ook daar de onderliggende gedachte van de afbakening, of de onderliggende afbakening, heel erg duidelijk. Dan het punt, wat mag de UT eigenlijk doen? Want dit zijn gedragscodes voor medewerkers van de UT. Overigens wordt het CVB niet alleen geacht zich te houden aan die codes, maar zelfs het goede voorbeeld te geven. Maar voor de UT als instelling geldt natuurlijk ook wet en regelgeving als het gaat om welke data wij hoe lang mogen bewaren, welke data wij mogen bekijken zonder dat daar een aanleiding voor is. En dat gaat dan om zakelijke data en om privédata geldt dat nog veel sterker. Dus wij moeten ons ook gewoon conform wet en regelgeving gedragen. Dus wet en regelgeving is in eerste instantie, legt onze bevoegdheid ten aanzien van het gebruik van privé- of werkdata echt heel nadrukkelijk aan banden. En wij moeten laten zien ook dat wij compliant zijn aan die wet en regelgeving. En daar wordt ook op gehandhaafd door de autoriteit.
Ja. Wat ik hier dus uit opmaak, vanuit om te reageren op het eerste deel, is dat zodra er gebruik wordt gemaakt van de IT-faciliteiten van de Universiteit Twente, dat mensen zich moeten gedragen volgens de gedragscode van de universiteit. Deze IT-faciliteiten liggen alleen ook in het woongedeelte van de universiteit. Daar wonen ook mensen die geen student, nog medewerker zijn van de Universiteit Twente. En toch moeten zij ook aan deze gedragscode voldoen. Op welke manier is daar een afbakening voor? Op welke manier zijn zij vertegenwoordigd? En op welke manier slaat het ook op hen? Of worden zij uitgezonderd omdat zij niet onder de studenten of medewerkers vallen van de universiteit?
Hebben we nou over de digitale code?
Ja, digitale.
En de digitale code die is niet voor niet-medewerkers en niet-studenten.
Maar dan is de vraag, hoe wordt dat onderscheid gemaakt tussen die beiden? Neem een studentenhuis hier op de campus. Daar woont een student die studeert aan Saxion. Eén student die woont aan Saxion, de andere huisgenoten studeren allemaal hier aan de Universiteit Twente. Dat dataverkeer komt allemaal binnen bij de universiteit. Dat gaat allemaal door het systeem heen. Hoe zorgen we ervoor dat niet de data van die persoon die aan Saxion studeert bijvoorbeeld, ook wordt meegenomen in de analyse die we hier doen aan de universiteit en daarmee ook volgens de meetlijn die hier wordt opgesteld, wordt gehouden?
De scheidslijn daartussen die wordt geborgd door de accountnamen tussen je studenten en je medewerkersnummer op dit moment. En voor sommige systemen heb je verschillende aanloggegevens nodig, maar daar is het aan gekoppeld. Dus je kunt zien in de aanlog data of in de aanloggegevens of het gaat om medewerkers van de UT of niet. En daar wordt ook ons hele IT-systeem op ingericht. Dus die andere data worden niet bekeken, komen ook niet in ons systeem terecht.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Duidelijk.
Ja.
Welke vraag blijft over van jou uit richting college?
Ja, dat probeer ik nu ook even bij mezelf duidelijk te krijgen. Ja.
Thomas?
Ja, dat is misschien ook een beetje opgaan naar het volgende onderwerp, maar omdat het zo erg van elkaar gelinkt is. Het gaat vooral dus over de afbakening. En ik, zoals ook in de brief op het werkbeleid is gesteld, de afbakening van bijvoorbeeld gebouwen die binnen een werkgebied liggen, maar ook, waar wel wordt gewoond, zoals de Skynet Box, mm-hmm. waar we het over hebben gehad.
Ja.
In principe geldt voor beide gedragscodes of beleid in dit geval, dat de UT hier iets oplegt wat niet, wat in een woongebied gehandhaafd moet worden. En onze vraag, mijn vraag is dan een beetje, is dat mogelijk? Kunnen wij dat opleggen aan mensen die hier wonen?
Ja, maar die woongebieden, dus in de woningen, is het rookverbod niet van toepassing, kan het ook niet van toepassing zijn, want daar gaat de UT niet over. Er zijn, als het gaat om het openbare gebied, rondom die woongebieden, die buitengebieden, voor zover die eigendom zijn van de UT, gebruikt worden door de UT, geldt het rookverbod wel. Daar mag niet gerookt worden. Bij Sky, daar hebben we het ook over gehad, is een soort binnenplaats. Die is verantwoordelijk, die is de verantwoordelijkheid van de verhuurder, niet van de UT. Want dat maakt onderdeel uit van het opstal. En daarmee gaat de verhuurder over het al dan niet hanteren van een rookverbod voor dat binnengebied, de UT niet. Dus met de, het onderscheid wonen versus niet wonen is de afbakening. En de andere afbakening is, ben jij de verhuurder, exploitant van het opstal? Dus kun je er eigendomstechnisch over gaan wat er in dat specifieke gebied gebeurt? En daarmee is die binnenplaats bij Sky dus niet een andere situatie dan we bijvoorbeeld hebben rondom het Juwpark. Dezelfde situatie. En met die partijen gaan wij wel in gesprek om aan te geven dat wij graag zouden zien dat zij in elk geval nadenken over het rookvrijmaken van dat gebied in lijn met de rest van de universiteit, maar zij moeten daar ook gewoon een eigen afweging in kunnen maken.
Oké, hoe slaat dat dan terug op het coachingkamer? Als in, is dan de verhuurder ook verantwoordelijk om die gedragscode daar te handhaven?
Nee, die gedragscode is daar dus niet van toepassing. Voor die verhuurder kun je die gedragscode ook niet afdwingen. Het enige wat je kunt zeggen, wij zouden het op prijs stellen als je als verhuurder een vergelijkbare gedragscode opmaakt die je aan je huurders oplegt. Maar wij zijn daar niet bevoegd om een gedragscode op te leggen.
Goed. Ze hebben al twee agendapunten aan elkaar gekoppeld, gelinkt, gemixt. Er zijn verschillende uitdrukkingen daarvoor mogelijk. Wat is de conclusie van Hidde?
Ik heb letterlijk op deze antwoorden probeer ik voor mezelf nu twee toezeggingen te formuleren. Die eigenlijk gewoon dit direct weergeven en dan spreek ik misschien voor mijn beurt. Maar bij mij zijn op dit moment de zorgen weg die geuit worden in de brief. Dus wat mij betreft kunnen we tot een besluit komen.
Maar wat zijn dan jouw toezeggingen die je daarin bezongen hebt en daarna ga ik naar Jelle in?
De eerste toezegging die ik op dit moment even kort heb geformuleerd is dat enkel de data van studenten en medewerkers van de Universiteit Twente worden geanalyseerd op basis van M- en S-nummer. En dat bij het beheer en verwerken van de data op dit netwerk de geldende rent- en regelgeving worden aangehouden.
Ja. Jelle.
Ik wil nog even een poging doen. We hebben het in het fractieoverleg ook uitgebreid over de ICT-voorzieningen gedragscode gesproken. En één onderscheid dat ik daarin wil maken is uiteraard de nationale wet en regelgeving. Daar heeft iedereen zich de annotaties aan te houden. Echter, het gaat hier ook verder. Er wordt ook gezegd van welke type websites wel of niet bezocht kunnen worden. Nadrukkelijk sprake van seksueel getinte websites. Ze zijn niet toegankelijk voor medewerkers of studenten van de UT of UT-apparatuur. Daarvan zou je ook kunnen beargumenteren wat een medewerker of student in zijn privé tijd en privé omgeving doet, is aan de student of de medewerker, zolang dat zijn werkzaamheden niet in de weg staat. Eigenlijk gaan we met deze gedragscode een stap verder dan de wettelijke regelgeving. En een vraag die je zou kunnen stellen of dat iets is aan de universiteit om te bepalen wie welke websites bezoekt, zolang het binnen de wet valt.
Volgens mij zegt de gedragscode niks over wat een privépersoon in zijn privé tijd, in zijn privé ruimte doet. Alleen wel over als daarvoor gebruik wordt gemaakt van een UT-device. En dat is de toevoeging die wij doen. Als je gebruik maakt van een apparaat van de UT, dan zijn er restricties aan dingen, websites, bijvoorbeeld de websites die je onder de vlag van de UT, want daar staat het apparaat geregistreerd, mag doen. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee privégedrag van privépersonen in hun privéruimtes beïnvloedt. Mensen hebben ook zelf devices. Maar je kunt je voorstellen dat er op dit soort devices historie ontstaat. En devices zijn wel eigendom van de UT. En als er in het kader van wat voor soort onderzoek dan ook beslag wordt gelegd op die devices, dan zijn wij wel verantwoordelijk voor de logging die ontstaat op die devices. En daar heeft het mee te maken. Wij moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid in het kader van het onderzoek wat gedaan wordt op last van zaken die buiten de IT gebeuren, moeten we ook onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. En daar heeft het mee te maken.
Ja, Wil?
Ik ga er even op reageren. Uiteraard, als daar nationale onderzoeken of andere onderzoeken zijn waarbij beslag gelegd wordt op apparatuur, wil je niet dat daar zaken op staan die niet binnen het wettelijk raamwerk vallen. Echter, de restricties die nu opgelegd worden zijn breder dan de wettelijke restricties die er zijn voor het gebruik van internet. De vraag is waarom ervoor wordt gekozen om deze restricties op te leggen aan medewerkers en studenten die gebruik maken van IT-devices, aangezien daar helemaal geen wettelijke plicht toe is om die restrictie op te leggen.
Ja, dat heeft dan te maken met het wat voor soort gedrag vinden wij acceptabel en professioneel binnen een omgeving die wij zijn, een professionele omgeving, voor leren of voor ontwikkeling in de brede zin. En dan is de vraag of dit type gebruik daarbij past. En onze conclusie is nee. Tenzij je privé devices in privé ruimtes voor privégebruik benut terwijl je op de campus bent, want daar zeggen we niks over.
Ja.
Goed.
Dus je mag wel van de campus wifi gebruik maken als je op je eigen apparaat zit? En
ja.
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 Dat is wat je zegt.
Ja.
Alleen als je een apparaat hebt van de UT, dan zou daar zo die restricties gelden.
Maar de extra. Als je het zo zou willen zeggen, de extra inkleuring die met de gedragscode gegeven wordt, die gaat over privégebruik, voor een deel aan banden gelegd van UT-apparatuur.
Ja, oké.
Nog even, het valt me op dat de term privéruimte wordt genoemd. En privéruimte slaat op een geografische inrichting. Is er een kaart te bedenken op de campus wat valt onder privéruimte?
Dat zou kunnen, maar dan moet je wel onderscheid gaan maken tussen verschillende soorten privéruimte, want privé is ook bedrijfsruimte, niet eigendom van de UT. En als je daarmee probeert toch weer uit te komen op een geografische afkadering, ook voor die digitale code, dan doe je denk ik echt datgene wat je met die gedragscode wil beïnvloeden en hoe je gedrag wil stimuleren en inrichten.
Goed. Ieder. Heb jij een voorstel als woordvoerder?
Ja, ja. Eigenlijk gewoon de toezeggingen zoals je zo had gedaan. Ja. Met het besluit onder in te stemmen met de digitale gedragscode studenten en positief te adviseren ten aanzien van de digitale gedragscode voor IT-zaakjes of medewerkers. Ja.
Oké. Ga ik even bij de rest van de raad te raden wat die daarvan vinden? Is iemand die zich.
Ik heb er nog een puntje naar aanleiding van.
Oké.
Dus niet zozeer over de gedragscode zelf, maar naar aanleiding van.
Oké, maar dan zou ik eerst even de vraag van, is men wijzer geworden uit de overleg wat heeft plaatsgevonden hier, wat heeft geleid tot het voorstel van Hinder om een positief instellingsbesluit te nemen, grote toezeggingen. Kan men zich daarmee in vinden? Thomas?
Ja, ik kan er tot nu toe wel vinden. Misschien willen we dan nog wel iets toevoegen over het aanpassen van het bestemmingsplan. Of in ieder geval dat het kaartje dan ook wordt geüpdate met de locaties die we bijvoorbeeld eerder hebben aangegeven. De wat wonen en wat werk gedeeld is. Ook met bijvoorbeeld de verhuizing naar het Hinderburg, wat zelfs gecombineerde ruimte wordt tussen werk en woon. Dat het ook wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Ja.
Ja, dan kan ik denk zelfs dat we hier ook een procesafspraak moeten maken. Dat elke keer op het moment dat er een nieuw bestemmingsplan in werking is getreden, en dat gebeurt langs de lijn van de gemeentelijke besluitvorming, dat dat kaartje ook het onderliggende kaartje is van ons beleid. Want in feite wordt dat kaartje niet door ons gemaakt, maar door de gemeente. Dus dan zouden we zo'n soort zinnen op moeten nemen.
Even verder, hier is kijk zijn opmerkingen hierop. Die kant niet.
Voorzitter,
ja.
de toezegging zoals jij die net formuleerde, hoe graag ik ook wel nu een besluit zou willen hebben, ik wil wel zeker gesteld hebben met Lisa dat dat de formulering is die dan technisch gezien ook past. En hier niet, want ik denk dat dat wel gewoon verstandig is om te doen, dat ik hier niet een toezegging doe waarvan ik straks moet zeggen dat technisch gezien, want je pakt nu net de twee SNM-nummers en ik weet dat er meer accountnamen zijn voor de verschillende inloggen, dus misschien is het net niet genoeg om dan datgene te doen wat we met elkaar willen doen.
Dan stel ik het volgende voor. Wij dit besluit ter stemming gaan brengen. Mm-hmm. Uiteindelijk moeten wij binnen 30 dagen een schriftelijke versie richting het college versturen. Mochten daar hiccups in zijn, dan gaan wij daar op terugkomen. Ja? Akkoord? Dan is er behoefte aan. Jij wilt voor de stemming nog wat hierover zeggen, naar aanleiding van? Of?
Nou, ik heb een vraag naar aanleiding van de gedragscode en hoe dat in de praktijk gehanteerd gaat worden en gehandhaafd gaat worden.
Dat is toch wel een interessant punt om te horen.
Bij de digitale code?
Over de digitale code voor medewerkers. Nou, daar staat in artikel 2 iets over vertrouwelijke informatie, hè, dat je daar zeer vertrouwelijk mee om moet gaan. En dat geldt voor elke medewerker. En we hebben een vraag gesteld in de commissie over geheimhoudingsverklaring. Een van de antwoorden was van ja, dat is geen geheimhoudingsverklaring, dat is een gedragscode. En in feite staat daar dat je dat het gaat om secretaresses en medewerkers, HR, dat die met de informatie over personeel netjes gaan dienen om te gaan. En dat moeten zij ondertekenen. En dat is dus eigenlijk een specifieke uitwerking voor deze groep van medewerkers. Terwijl ook andere personen, zoals leidinggevenden en dergelijke, dat soort informatie kunnen verzamelen. En natuurlijk geldt ook voor bijvoorbeeld docenten dat ze privacygevoelige informatie over studenten kunnen waarnemen en daar vertrouwelijk mee om moeten gaan. Het geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld systemen voor publicaties en dergelijke onderhouden namens de faculteit. Die krijgen ook informatie over de medewerkers die publicaties doen. En dat is ook privacygevoelige informatie. Dus de verwondering zit hem in het feit dat er blijkbaar nu een soort gedragscode is opgesteld voor een specifieke groep die dat ook nog eens een keer moet ondertekenen. Terwijl er natuurlijk veel meer groepen zijn waar je specifieke gedragscodes voor moet maken. Nergens uit dit stuk, deze gedragscode, of uit het privacybeleid zoals we dat hebben afgesproken, blijkt dat het wenselijk is dat mensen gaan tekenen voor een bepaalde gedragscode. En verder vraag ik me ook af van waarom wordt zo'n gedragscode eenzijdig door de werkgever aan een bepaalde groep studenten, medewerkers voorgelegd, waar gedragscodes in zijn algemeenheid met mogelijke sancties, want je zou niet meer tot die informatiebronnen toegang hebben als je het niet ondertekent. Waarom wordt die gedragscode niet gepresenteerd aan de medezeggenschap?
Nou, misschien heb ik in de toelichting in de commissievergadering dan verwarring veroorzaakt, maar de gedragscodes die figureren op de UT, die liggen altijd ter instemming voor of bij het OPUT of bij de UR. Dus gedragscodes implementeren staat of valt bij bewustzijn. Dus heel veel acties die we doen om die gedragscode onder de aandacht te brengen en ook leven te krijgen en ook met name tot nadenken en tot expliciete afwegingen te stimuleren hebben te maken met bewustzijn. Om die reden zijn er een aantal groepen medewerkers in de organisatie geïdentificeerd die niet uit hoofde van hun functieomschrijving in het UFO met veel privacygevoelige informatie te maken hebben, maar die in de praktijk wel vaak gemandateerd of gedelegeerd bepaalde verantwoordelijkheid krijgen, die maakt dat ze met privacygevoelige informatie te maken krijgen. En om het bewustzijn daarvan te vergroten, is bij die functionarissen waar het niet uit hoofde van een UFO-profiel direct afleidbaar is dat zij met haar privacygevoelige informatie te maken krijgen rond de personen, de afspraak gemaakt dat ze, zodra zij dat gaan doen, vanwege gemandateerd, gedelegeerd of specifieke invulling van hun takenpakket, dat zij daarvoor als teken van bewustzijn dat ze zich nu gaan begeven in een gebied waar specifieke wet en regelgeving op de toepassing is, die geheimhoudersverklaringen ondertekenen.
Ik heb maar eens opgevraagd hoe die geheimhoudingsverklaring eruit ziet. En daar staat inderdaad boven gedragscode HR Informatie Universiteit Twente. Dus het is blijkbaar wel een gedragscode.
Gebaseerd op een gedragscode is dit een verklaring die bedoeld is om het bewustzijn rondom die gedragscode te vergroten.
Nou ja, in ieder geval is mij duidelijk dat er ook andere groepen van medewerkers zijn die niet in duidelijk in de functieomschrijving, maar vanwege hun taken toegang hebben tot informatiesystemen die privacygevoelige informatie bevatten en daar natuurlijk ook voor zouden moeten tekenen.
Nou, dan stel ik voor dat je me daar een overzicht van geeft en dan gaan we kijken of dat nodig is.
Mijn punt is ook dat in deze regeling staat heel duidelijk in artikel 2 dat de medewerker vertrouwelijke informatie en privacygevoelige informatie, waaronder persoonsgegevens, waar hij in het kader van het werk toegang toe heeft, nou, dat geldt voor secretaresses bijvoorbeeld ook, strikt vertrouwelijk te behandelen. Nou, het lijkt mij dat het in de regelgeving heel duidelijk is aangegeven en dat je dan niet nog eens een keer dat heel precies aan bepaalde groepen van medewerkers hoeft voor te leggen. Het is regelgeving die voor iedereen geldt.
Klopt, maar regelgeving staat of valt met bewustzijn en deze situatie is veranderd op basis van deze gedragscode. Vandaar is er gekozen om voor specifieke doelgroepen, specifieke instrumenten in te zetten om het bewustzijn te vergroten.
Akkoord, ik ga weer even terug naar Gitte, want Gitte had uiteindelijk een voorstel voor besluit.
Ja.
Ik zal het even voorlezen, maar ik heb het aan. Dat hoort toezeggingen. Dat enkele data van studenten en medewerkers van de Universiteit Twente worden geanalyseerd op basis van MNS-nummer. Dat bij het beheer van het verwerk van data die verzameld is op het netwerk van de Universiteit Twente nationale wet en regelgeving aangehouden wordt. En kaartmerk bestemmingsplan, update door gemeente voor wat betreft de kaartmerk bestemmingsplan, gaat altijd naar de werk. Ik heb even een korte samenvatting van de laatste.
Maar die laatste, volgens mij zei ik
een update van dat bestemmingsplan wordt automatisch onderdeel van het beleid op het moment dat de bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd.
Oké. Deze hebben ze nog niet helemaal op de test staan.
Want wij gaan er niet over, dus ik kan het wel hier sturen, maar het kan niet, dan is het de hoogste informatie, waar gaan we niet over. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.
Jelle.
Door Mirjam is net aangegeven dat er nog onduidelijkheid was of het MNS-nummer voldoende is. Kunnen we daar iets van maken als een door de UT aangeboden account aan medewerker of student? Op basis van de geregistreerde accounts van medewerkers en studenten?
Van de gasten?
Ja,
voor
de UT-account
denk je
dan. Dan hebben
ze
allemaal.
Ja. Van geregistreerde ICT-accounts op de UT-systeem?
Ja, geregistreerd ICT-account op de UT-systeem.
Met deze aanvulling, en we zullen de tekst nog even expliciet rond laten gaan, is er verder discussie nodig over dit punt? Nee. Is er behoefte aan stemming over dit besluit? Ook niet. Dan neem het als zodanig, dan ga ik naar het.